stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 3. Daarvan lees ik u voor de versen 5 en 6. Hebreeën 3, de versen 5 en 6. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als een dienaar, tot getuigenis der dingen die daarna gesproken zouden worden. Maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Tot zover. Letten wij op de uitnemendheid van de middelaar van de nieuwe bedeling, Jezus Christus, boven de middelaar van de oude bedeling, Mozes. De vorige maal hebben wij stilgestaan bij de versen 1 en 2. We hebben het dus reeds gehoord dat de schrijver in dit schriftgedeelte de uitnemende grootheid van de Heer Jezus ons gaat voorhouden, die ver en ver verheven is boven de heerlijkheid van Mozes. Het laatste gedeelte van vers 2 luidde dan ook, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Ik kan beter het hele vers lezen, die getrouw is, namelijk Christus, dengene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Maar dan komt nog niet heel duidelijk openbaar de uitnemendheid van Christus boven Mozes. Je zou zeggen, hier worden ze even naast elkaar gezet. De Heer Jezus is getrouw aan degene die hem gesteld heeft, dat is de Vader, zoals ook Mozes in geheel zijn huis was. Het is niet voor niets dat de apostel hier de Heer Jezus en Mozes met elkaar gaat vergelijken. Waarom? Omdat de Hebreeën waren grotendeels christenen uit de Joden. En die christenen uit de Joden, die hadden van huis uit een hele grote achting voor Mozes. Dat is natuurlijk op zichzelf helemaal niet verkeerd. Want overal waar het woord van God verkondigd wordt, daar wordt immers ook gesproken van de man Gods, Mozes. Er is een oud geschrift waaruit kan blijken dat de Joden Mozes ver verhieven boven de engelen, omdat Mozes zulk een bijzondere profeet van God geweest is. Ter verduidelijking zou ik daar toch nog iets van willen zeggen, tot lering. Over het algemeen, dan wordt, en het is misschien wel goed bedoeld, dan wordt Mozes eigenlijk als een samenvatting gezien van het verbond der werken. En de Heer Jezus van het verbond der genade. En tot op zekere hoogte lijkt het erop of de schrift ons daarin voorgaat. Je leest in een van de brieven, ik meen in de Korintiërs, dat Mozes heeft er in ieder stad die hem lezen of verkondigen. Daar bedoelt de apostel dan mee dat niet overal dat evangelie verkondigd wordt, maar dat velen nog verkondigen de wet en Mozes. Je hebt ook dat bekende versje: Mozes was een lieve jongen, maar Paulus heeft hem doodgedrongen, want zalig maken kon Mozes niet. Ja, dat is ook weer zoiets, dat zo'n rijmpje wordt gangbaar, en toch Het heeft mij altijd wel een beetje geïrriteerd, zulk soort verzen. Je roept zo gauw een tweespalt op in het denken aangaande de waarheid. De Heere Jezus snijdt dat af. Hij zegt tegen de fariseeën en de schriftgeleerden: indien gij Mozes niet gelooft, hoe zult gij mij geloven? Want Mozes heeft van mij geschreven. Het gaat natuurlijk, als je op een beetje allegorische wijze spreekt, goed, daar is misschien wat voor te zeggen. Paulus neemt ook die beelden van die berg in Arabië en dat dienstbaarheid van Jeruzalem. Maar hij moet toch voorzichtig wezen, omdat we zo gauw uit het oog verliezen dat Mozes geweest is een prediker van het heilig evangelie. Mozes heeft niet op eigen gezag een wet gegeven. God heeft de wet gegeven door middel van engelen en door middel van Mozes. Eigenlijk is het dan zo, als je wat van Mozes weet tegen te zeggen, dan zeg je wat van God. En daarom moet je daar voorzichtig, sommige mensen spreken daar op een verkeerde, ruwe, onbijbelse manier over. En ik weet hoor, het kan goed bedoeld zijn, Luther is daar soms ook heel sterk in als het over Mozes gaat, maar dan heeft het toch weer zijn uitleg nodig, dat voelt u wel aan. Er staat hier, Mozes is getrouw geweest in heel zijn huis. Welk huis? Wel, in het midden der gemeente, waarover God de Heere hem gesteld had, het volk Israël, daar heeft hij de dienst des Heeren gegeven. Hij heeft van de woorden des Heeren niets achtergehouden, maar hij heeft ze allen aan het volk doorgegeven. Ook het maken van de tabernakel geschiedde naar de afbeelding welke de Heeren aan Mozes op de berg getoond had. En als wij dan denken aan die episode uit het leven van Mozes, waar ook dit schriftwoord eigenlijk op gebaseerd is, dat Mozes getrouw was in zijn heel zijn huis, dat vind je in Numeri 12. Daar lees je dat Mozes, die had een vrouw genomen, een Cusitische vrouw. En toen waren Mirjam en Aaron min of meer in verzet gekomen tegen Mozes. Of dat ze dat alleen maar als een argument hebben aangegrepen, omdat Mozes een vrouw genomen heeft tijdens die reis, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik stel het me zo voor, zij hebben gedacht, uit hoogmoed, die Mozes, onze broer, dat is toch ook maar een gewone man. Hij mag dan wel begenadigd zijn en de leider van het volk, maar nou neemt die man nog een vrouw. Dat gebeurt wel meer als mensen hertrouwen en het is dan iemand die de Heere vreest. Dan zijn er anderen die daar weer schamper over spreken en zeggen, nou, ik dacht dat die man zo geestelijk was, of ik dacht dat die man zo'n verlangen had om ontbonden te worden en met Christus te wezen. En nou neemt hij weer een vrouw. Die mensen die vergeten dat hij nog wandelde voor het aangezicht van de Heer en hij gewon zonen en dochteren. Dat is, wij mogen nooit uit het oog verliezen dat wij in deze bedeling zijn. Maar zo stel ik me voor dat Mirjam de aanstookster een beetje geweest is. En dat ze daaruit reden hebben genomen, nou, die man, nou is die toch al zo oud. En hij heeft nog kinderen, een paar, en nou neemt hij nog een vrouw. En dan komt er iets uit wat er al in zat, een zekere jaloezie, een zekere hoogmoed, Want dan gaan ze tot Mozes en dan zeggen ze: heeft de Heere nou alleen door u gesproken of ook door ons? Mirjam werd toch door de geest aangegord toen ze door de Rode Zee waren getrokken. En zij ging toch voor de trommelende maagden en zij zong toch een lied tot eer van God. En Aaron was toch ook een ambtsdrager. Hij was toch door God aangesteld om de mond voor Mozes te zijn en ook om het hoge priesterambt te bedienen onder het volk. Heeft de Heere nou alleen door u gesproken of ook door ons? Met andere woorden, is het wel goed en wel oorbaar dat jij alleen de leider bent van dit grote volk? En dan geeft Mozes geen antwoord. Daarin blijkt hoe waar het is, want dan staat er in nummerie 12 dat Mozes zweeg, want er was op de ganse aarde niemand zo zachtmoedig als Mozes. Hij wil het niet voor zichzelf opnemen. Maar de Heere grijpt onmiddellijk in en hij zegt: laat Mozes, Mirjam en Aaron buiten het leger bij de tent der samenkomst komen. En als ze daar dan komen, dan komt de wolkkolom neer boven de tent der samenkomst en dan spreekt de Heere met een hoorbaar stem. En dan zegt de Heere: indien er onder u lieden een profeet is. Dat is al een bestraffing, want de Heere zegt niet: Mirjam, je bent een profetes, en Aaron, je bent een profeet. Nee, indien er onder u lieden een profeet is, dan spreek ik tot die profeet in dromen, of in visioenen, of in duistere woorden, zodat met eerbied gesproken de profeet het soms zelf niet verstaat. Zacharias kreeg de vraag, Zacharias de profeet: mensenkind, wat is dat of wat zijn deze? Maar hij wist het niet. Hij wist het niet. Hij kon geen antwoord. Heere, gij weet het. Versta je het niet, Zacharia? Nee, Heere. Dat was de gewone manier waarop God zich openbaarde. Vandaar dat je bij sommige profeten, bij Ezechiël, als hij dan die visioenen gaat beschrijven, dan kun je merken, hij kan het haast niet schrijven zoals het is. Want hij zegt, het was een kleur als van, daar leek het op. Nou zegt God tegen Mirjam en Aaron: indien er een profeet onder u is, dan spreek ik tot zo'n profeet op een zodanige wijze. Maar Mozes, die getrouw is in mijn huis, met hem is het anders. Met hem spreek ik van mond tot mond. Hem ken ik van aangezicht tot aangezicht. Dan geeft de Heere even aan dat er niemand te vergelijken is met Mozes uit dat hele volk. Ook Mirjam niet, ook Aaron niet. Daarom heeft de Heilige Geest opgetekend dat er geen profeet meer geweest is als Mozes. En dan kun je zeggen, ja, maar dat waren toch wel profeten, Jesaja, Jeremia. Jazeker, zeker wel, van God gezonde profeten. En toch, zij hebben niet zo nabij God geweest als Mozes. Na hem is er niemand zo meer opgestaan. Toen werd Mirjam melaats. De Heere heeft ze weer genezen. Maar wat nam de Heere het voor Mozes op? Wat nam de Heere het voor zijn eigen wil en werk op? En de Heere wees Mozes aan als de voorganger voor dat volk. Wel duidelijk dat de Heere hier laat schrijven, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want die Mozes heeft gezegd, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Hem zult gij horen. Daarom is het niet verbazingwekkend en zelfs gepast, wanneer wij met eerbied spreken van Mozes, die door God zelf begraven is, die eenmaal verscheen aan Christus op de heilige berg met Elia, om met hem te spreken over zijn uitgang te Jeruzalem. Het is goed om te bedenken dat Mozes geweest is in de diepste zin een man die zoveel van de genade en de ontferming van God voor zichzelf mocht kennen, voor zijn eigen hart en leven, dat als de Heer het volk wil verdoen, dat hij maar pleitende is voor dat volk bij God. Dat zou hij nooit hebben kunnen doen, als hij niet tot in het diepst van zijn ziel overtuigd was. God is genadig, barmhartig, groot van goedertierenheid en waarheid. Ja, al had de Heere het grootste gelijk, dat het een ellendig volk was, een afkerig volk, dan nog mocht Mozes zeggen, Heere, zo kan het niet. En toen de Heere geweken was, en de tent buiten het leger daar zo stond, was er niemand die iets durfde te ondernemen. En iedere dag ging Mozes door het tentenkamp heen, en dan kwamen de mannen in de deuropening, en dan bogen ze, en ze staarden hem na, totdat ze hem daar in de verte in de tabernakel zagen verdwijnen. En dan kwam die weer terug, elke dag. Elke dag was hij worstelende voor het aangezicht des Heeren, of dat God toch alstublieft zelf met zijn gunst mee wilde trekken met dat volk. En de Heere heeft zich om Christus wil laten verbidden. En hij heeft weer beloofd met dat volk verder te gaan. Daarom, het is wel te verstaan dat die Mozes een man geweest is om jaloers op te zijn. Zo door God bemind, gekend. Iemand heeft eens gezegd, meen ik, dat hij aan de lippen van God gestorven is door een kus van zijn mond. Wat is er dan wel verkeerd? Waar moeten die Joden christenen dan wel waakzaam in zijn? En wij ook? Wij ook? Wel, als wij Mozes niet recht verstaan, dan zullen wij ook Christus niet recht verstaan. Voelt ge, want dan stellen we die twee als vijanden tegenover elkander. En dan kan het wel eens zijn dat je mag zeggen of moet zeggen in een ongunstige zin dat Mozes er in iedere stad heeft. Maar is dat nu zuiver? Nee toch. Zodra ik werkelijk voor mijn eigen ziel denk dat Mozes alleen maar een soort vertegenwoordiger is van een werkverbond. Dat Mozes die man was met die zweep. Verder niet. En we hebben nooit uit de boeken van Mozes gevonden de belofte, het heimwee naar die profeet. Dien zult gij horen. Kijk, weet je wat er dan gebeurt? Dan is in de prediking van het heilige evangelie is men nog wettisch. Nog. Dan is die zogenaamde evangeliedienaar is nog een dienaar van de wet. In de verkeerde zin. Je kunt het geen naam geven, maar je kunt het als de Heere je voelhorens geeft, kun je het wel aanvoelen. Alles wat niet komt uit die profeet die hoger is dan Mozes, achter zijn bediening, uit zijn bediening, dat brengt mee de benauwenis van dat verbond dat wij geschonden hebben. Ja, dat zegt Luther wel terecht als die zegt, iedere dienaar in die zin van Mozes, die laat een spoor van stank na om de arme gewetens van de mensen te benauwen en te benarren. Maar schrijft hij het heilige evangelie, dat is anders. Dat is de boodschap van genade en ontferming voor zondaren. Ziet u, Mozes kan in principe als mens niets. Hij kan mij geen zondaar maken. Je hebt mensen die willen er nou eens de Heere God vrij in hoe hij wil handelen met zondaren. Dat staat voorop. Maar je hebt mensen die willen de overtuiging van de zondaar losmaken uit het werk van de Heilige Geest van Christus. Toch moeten wij daar zeer voorzichtig mee zijn. Want er zijn zoveel overtuigingen onder de mensen, waarbij men grote angsten en benauwenissen kent, maar die toch nooit uitmonden in die ootmoedige beden, vergeef toch al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Wij moeten toch wel bedenken dat mensen die niet zalig geworden zijn, dat daar velen door helse angsten en overtuigingen benauwd en vervolgd zijn. Daarom zou ik er direct bij willen voegen, in die zaligmakende, ja, er is geen één overtuiging die zalig maakt, maar laten we die uitdrukking gebruiken. Die zaligmakende overtuiging. Moeten wij wel opletten of er een kruimeltje liefde is van die eeuwige liefde Gods. Dan leert die zondaar wel voor Gods aangezicht, ik ben uw gramschap waardig. Ik heb het wel verdiend, dat u nooit naar mij om zou zien. Maar dan is het tegelijkertijd die innerlijke trekking, die loutere goedheid en die liefdekoorden, die trekken naar die God die eigenlijk onze rechter moet zijn. Als daar nu niets van gevonden wordt, dan kan een mens 10, 20 jaar benauwd en soms alsmaar praten over zonde en over zonde. Maar dan is het net als die man op gezelschap bij mijn grootvader. Die zei een keer, toen er iemand zat te praten, die zat altijd over hetzelfde te praten. Toen zei die man, dominee, die man hoor je nou altijd over zonde en mijn zonde en mijn zonde. Maar hebt u nou wel eens gehoord, dominee, dat ze vergeven zijn? Voel je? Want ja, daar gaat het om. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan, maar bij u is vergeving. Zie, dat vind ik altijd een van de zuiverste lijnen. Als je mag bemerken dat niet die kille wanhoop van de rampzaligheid, niet dat onaandoenlijke, waarbij de mens soms zo hard komt te spreken en gooi mij maar in de hel en dit en dat. Maar ik vind het zo treffelijk als je iets mag vinden. Ik zal mijn rechter om genade bidden. En ik zal tot God zeggen, verdoe mij niet. Kijk, dat is het wonderbaarlijke van Gods genade. Wat is dan een verkeerde gang? Zoals de fariseeërs en de schriftgeleerden. Jezus zegt, je kunt mij niet geloven. Als je Mozes niet gelooft, dan geloof je mij ook niet. Want die Mozes, die heeft van mij geschreven. Maar dat kan nou een mens nooit verstaan. Of hij moet overgebracht worden in het verbond van Gods genade. Als je zo Mozes leest, dan denkt iedere sterveling, dat dacht het volk Israël ook, die Mozes die bedoelt mij. En dan krijg je die gangen, alles wat de Heere zegt, zullen wij doen. Mozes zelf besefte dat wel, want die zegt op een andere plaats, ach dat ze een hart hadden om God te vrezen, maar jullie hebben geen hart om God te vrezen. Mozes voelde aan dat ze alles verkeerd opnamen. Dat ze van die openbaring ook uit de wet, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uitgeleid hebt, dat ze daar ook een werk van maakten, dat zullen wij allemaal doen wat erop volgt. En dat bedoelen de apostel in zonderheid Paulus. Als ze schrijven over de versnijding en over Mozes, dan willen ze geen afkeer opwekken tegen Mozes. Maar dan schrijven ze zo over Mozes, zoals de mensen gewend zijn over Mozes te spreken en te denken. Zoals de schriftgeleerden het opvatten. Want zo was het in de dagen van de Heer Jezus Christus. Het geloof van de Joden en van de rabbijnen in die dagen was niet het geloof in de God aller genade en de God der belofte. Het geloof in de dagen van de Heer Jezus onder het Joodse volk was in de eerste plaats een geloof dat je uitverkoren bent. Dat moet je in de eerste plaats geloven. In de eerste plaats geloven, wij zijn Abrahams zaad. En verder, omdat wij uitverkoren zijn, omdat wij bijzondere mensen zijn, moeten wij ook werkzaam zijn dat God niet tekort komt. Dat wij die wetten fijnzinnig uitpluizen, en veel leringen daaraan toevoegen, om zoveel mogelijk te beantwoorden aan onze uitverkiezing, dat wij het echte volk van God zijn. En kom je dan nog wat te kort? En die onrust leefde ook in de harten van de Joden in die dagen die er ernstig over dachten. Kom je dan te kort, dan mag je hopen op de barmhartigheid van God, dat hij het vergeven zal. Zeker weten doe je het natuurlijk nooit. Hij mag daar dan op hopen. Zo was de voorstelling in die dagen. Kun je begrijpen wat een ontroering en een verbijstering dat Jezus dat verkeerde Mozesgeloof aanpakte. Dat hij als het ware ging zeggen, jullie hebben Mozes helemaal nog niet eens begrepen. En je praat iedere dag over hem. Toen begrepen de mensen niet, maar jullie begrijpen hem ook niet. Het voornaamste der wet ligt voor jullie in het donker. Jullie denken met je vorm en met uitwendig uit te kijken dat je daardoor iets bereikt. Maar Mozes die geloofde in de genadige God. Die wist dat het voornaamste der wet barmhartigheid en liefde en geloof inhield. Maar jullie hebben alles getrokken op het vlak van het werkverbond. En je hebt nooit nog een traantje weggepinkt als je las een profeet uit het midden van u, uit uw broeders als mij. Zal de Heer uw God u verwekken? Hem zult horen, want er spreekt ook iets smartelijks in. In die woorden. Want Mozes had de ervaring. Hij wist hoe het lag uit genade. Dat wist hij. Maar hij kon het bij die mensen er ook niet ingieten. Hij kon het die mensen niet deelachtig maken. En daarom zegt hij, als hij op dat eenzijdige werk, op die grote profeet wijst. Die zult gij horen. Met andere woorden, die profeet, die zal verder kunnen gaan. Die zal als machthebbende de schapen de stem doen horen. En dan zullen ze ook horen. Want wat bij Mozes onmogelijk was, dat is mogelijk bij God en bij zijn Christus. Ziet u, maar nogmaals, wat een ontroering moet dat in die tijd geweest zijn, dat de Heer Jezus zegt, ja, punt 1 is bij jullie uitverkiezing. Dat is punt 1. En dat ben je, in je eigen waarneming. Daar hou je je eigen voor. En daaraan probeer je kracht te ontlenen om God te behagen. Maar, zegt de Heer Jezus, hoe kan dat nou? Abraham die heeft uitgezien en verlangd naar mijn dag. En die heeft van verre gezien en omhelst. Abraham heeft de zaligheid toch niet verdiend. Hij heeft hem toch gekregen. God riep hem toch als een afgodendienaar. En God heeft toch gezegd, ik ben uw loon en uw schild zeer groot. Jullie wandelen niet in de voetstappen van Abraham. Bij Abraham zou je kunnen zeggen, die man die vertoont de kenmerken van een uitverkorene. Want hij vreesde de Heere en hij werd een vriend van de Allerhoogste genoemd. Maar jullie zoeken mij te stenigen. En jullie verachten mijn woorden. En geven mij als het ware een duivelsbeeld, alsof ik door de duivel werd. Kijk, toen werd dat gebouw, je moet er niet gering over denken, als tot een natuurlijk mens, die denkt dat hij een geestelijk mens is. Die denkt dat hij een bekeerd mens is. Die vasthoudt, ik ben besneden of ik ben gedoopt. En ik heb belijdenis gedaan en ik heb dit en ik heb dat. Dan moet je niet minder verdenken dat er dan een profeet komt die zegt, er klopt niets van. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Kijk, en dan kun je zeggen, die wedergeboorte, ja, ik heb het al eens meer gezegd, vergeef me dat ik dit wat breedvoerig behandel, want het is een zeer belangrijk schriftgedeelte. Wat betekende daar nou in die schriftuur dat woord wedergeboorte? Want u weet, de Heer Jezus sprak het tot Nicodemus, die des nachts tot hem kwam. Wel, als je nou dat hoofdstuk leest, dan kom je tot deze gedachte. Nicodemus hield net als alle andere geleerden en theologen, hield hij in die dagen vast aan het bekende schema. Wij zijn het volk. Wij dienen te geloven dat we uitverkoren zijn en op grond daarvan zullen wij proberen God zijn deel te geven. Als Jezus dan spreekt over wedergeboorte, dan voel je aan in die concrete omstandigheden waarin Nicodemus zich bevond, hield wedergeboren worden in een totale omzetting van het denken. Een totale overbrenging van het verbond der werken naar de akker van Boas. Die wedergeboorte hield voor hem in man. Zo kun je niet ingaan. Alleen als je worden mag wie je bent. Dat is al een wedergeboorte, zou je zeggen. Als je worden mag. Dat je voor God gaat belijden en bekennen. Ik, Abraham, zaad. Ik lijk er niet op. Ik ben enkel wereld. Een wereld van ongerechtigheid, met al mijn vormen, met al mijn theologische gedachten. Ik ben maar een wereld van ongerechtigheid. Nicodemus, als je nou eens bekeerd wordt van die waan, die gedachte, dat jij een uitverkoren bent, en dat jij bekeerd bent, en dat jij een leider van het volk bent, en dat jij zo goed weet wat Mozes betekent en wil zeggen. Als je daar nou eens van bekeerd wordt door een omzetting. Zodat je is als een leeg, dood, ongelukkig mens voor mijn aangezicht buigt. Dan zal het muziek zijn in je oren. Als je dan mag horen, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon geeft. Want dan ben je dat, Nicodemus. Want de wereld is niet de wereld. Iedereen in de wereld slaat zich op de borst. En in de kerk wil men innerlijk ook niet overtuigd worden dat je eigenlijk nog ellendiger bent dan een mens in deze wereld. Dat je nog goddelozer bent. Juist omdat je leefde onder de beademing van het woord. Maar zodra nou die werkelijke betekenis van Mozes openbaar komt, dan komt openbaar dat wij tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Die niet zomaar wat prikkeldraad heeft gespannen om de mensen daar nou in te laten lopen. Maar die zijn wet tot tot hun behoud gegeven heeft. Want je zou toch zeggen, als ieder mens, laten we nou de ceremoniële en burgerlijke wetten eens even buiten beschouwing laten, als ieder mens naar die woorden God zou luisteren, wat zou het een aangename tijd zijn? Ja, het is toch, als de Heere gaat spreken van onze afgoderij om ons te verbieden en beeldendienst en van de heiligheid van zijn naam en van zijn dag en van het leven van de naaste en het goed van de naaste. Zijn dat geen kostelijke zaken? Zullen wij daarvan durven zeggen dat dat een soort zweep is, een soort prikkeldraad om onze ondergang? Nee. Nee, dat komt uit Gods wezen zelf, die heilige geboden. Eén ding daar wringt de schoen. Als we nou niet zien dat dat nou de diepte van ons ongeluk is, hè? Niet, ja, dat we tegen een tiran in opstand komen, die ons het leven zo bitter en zuur maakt. Nee, maar als we niet zien dat die getrouwe God goed is en ik zo'n ellendeling ben, dat die eenvoudige, reine, heilige wetten van God, die worden door mij geschonden, als het niet uiterlijk is, uitwendig, dan is het hart een fontein, een onzalige fontein. Kijk, dan is er iets. Als wij, dan leren we iets verstaan, wat Paulus mocht verstaan. Ik ben Jezus die gij vervolgde. Want met de wet in de hand, Jezus vervolgen. Met de wet in de hand, hebben ze gezegd. Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Dat nou de mensen die Mozes zelf meent te kunnen aanpakken en die wet, dat zullen wij doen. Dat hij dan eigenlijk bezig is om zijn vijandschap tegen vrije gunst uit te leven. Dat heeft hij niet door. Paulus zegt, broeders, ik heb het in onwetendheid gedaan. Maar je moet er niet min over denken. Wat een omzetting. Als je toch een overtuigd eerbiediger bent van de wet Gods. En dat je toch gaat sterven. Want als het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Maar ik werd een stervende. Of ik ben gestorven, maar je kunt het ook zo lezen. Maar ik werd een stervende. Omdat de mens het gebod nooit anders uit kan leggen, krachtens zijn gevallen staat, als een wet waaraan die door zijn eigen kracht moet voldoen, of met Gods hulp aan moet voldoen, om zo aanvaardbaar te worden voor God. En dat is nou de ondergang. Want daarvan zegt nu de apostel Paulus. Hij zegt dat Israël, die hebben een wet der gerechtigheid gezocht. Ze hebben hem gezocht. Maar ze hebben hem niet gevonden. Dan zegt hij, waarom? Omdat zij die zochten als uit de werken der wet. En niet door het geloof. En ze hebben zich gestoten aan de steen der ergernis. Want er is geschreven, zie ik leg in Sion een steen der ergernis en een rots van aanstoot. Kijk, daar moet je altijd om denken. Ik heb zelf zoveel daarover gedacht. En ik kon het allemaal niet bevatten als je dat leest van schrijvers. Hè? Of je hoort mensen praten. De een heeft, als hij het dan heeft over de wet, dan lijkt het wel of dat hij het over iets vies heeft. Zo wordt er dan over de wet gepraat. Oh, die wet. En dan, en dat je toch mag denken, nou ja, dat is toch een kind des Heren. Ik heb het allemaal losgelaten, voor mezelf dan, mogen laten. Allemaal losgelaten. En ik heb iets mogen zien, dat het ganse woord van God, naar luid van onze Heidelbergen, dat het ganse woord van God, wet en evangelie, de openbaring is van die verkiezende God, van die eeuwige liefde. En als de Heere nou een zondaar genade bewijst, of dat hij dan in Exodus of in Deuteronomium zit te lezen, maar dan is telkens wat naar voren komt, wanneer de Geest dat woord zegen, Christus alleen. Dan is het wat Luther ook terecht zegt, het Oude Testament is de wieg waarin Christus ligt. En zegt hij, heb je een woord uit de Bijbel dat je niet kunt begrijpen en dat je niet verstaat. Dan zegt hij, werpt het als een pit of als een noot tegen een rotssteen. Werp zo die tekst op Christus en ge zult de kostelijke pit vinden. Kijk. Dat is nou wanneer de Heere ons verstand wil verlichten, dan is het altemaal goedheid, genade en barmhartigheid. En dan moet ik tot de slotsom komen, Heere, ik ben een dwaas. Want ik ben vreselijk bang voor u, of voor u vreselijk bang geweest, maar ik had beter bang voor mezelf kunnen zijn. Want hier zit de schuld. Ik ben die tiran tegenover u geweest. Ik heb altijd weer misbruik gemaakt van uw goede gaven. O, wat wordt dan Mozes in onze ogen? Niet die schrikkelijke man. Maar dan zie je ze samen, Mozes en Paulus, getuigenis geven van die God die aan zijn erfvolk dacht en die een horen des heils heeft doen uitkomen. O, opdat we hem dienen zouden, zegt Zacharias, zonder vrezen. Dan is het zoals op een of andere plaat staat, daar zie je Mozes en Paulus. En Mozes draagt het graan. En Paulus werpt het in de molen. Of vangt het gemalen graan op als meel. Dan is Paulus degene die uit Mozes heeft verkondigd. Die ene zalig maken die de Heere God gezond heeft. Je zou zeggen, ja, maar is die verschrikking van de wet, of door de wet, is die overtuiging van de wet, is dat dan niet echt? Ja, dat is wel echt. Maar dat moet je zo zien, of moet je zo zien, ik hoop dat je het niet vergeet. Het is niet zo moeilijk, maar ik kan het niet zo makkelijk zeggen, misschien zo moet je het maar zien. Maar als ik nou de wet bedoel, de wet op zichzelf, de wet zoals ik hem opvat, al wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. Kijk, dan komt die wet ook inderdaad. Dan zegt die wet, bedoelt u mij, Nicodemus, dan bedoel ook ik u. En dan grijpt hij ons beet. Daar vloeit alleen maar beangstiging en schrik uit voort. Dat begrijp je wel. Want dan komt openbaar, en dat is ook zo, dat die wet alles moet hebben. Geen titel of jota kan er verloren gaan. En als ik dan zeg, zoals ik gewend ben om te zeggen uit mijn verdorven natuur met een laagje godsdienst eroverheen, al wat de Heere zegt, dat zal ik doen. Nou, dan moet je eens pletten. wat er dan gebeurt als het werkelijkheid wordt. Want dan zegt die wet, betaal dan ook, want vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Daarom is het zo onuitsprekelijk groot dat de Heere aan ellendigen het dierbare evangelie gaat verklaren en dat hij gaat zeggen, ja, het einde. Er staat oorspronkelijk het doeleinde. Dat wil zeggen het door God gewilde doel en einde van de wet. Voor zijn arme kerk was van eeuwigheid tot eeuwigheid Christus. En of daar nou het licht over op mag gaan, ja. Dat de wet nou bij Christus aangeklopt heeft. En dat de wet nou door die dierbare borg en zaligmaker verzoend of vervuld is. Dan zitten we op het spoor van dit schriftgedeelte. Want deze, namelijk Christus, zegt vers 3, want deze is zoveel meer der heerlijkheid waardig geacht dan Mozes. Het ging toch immers over de afzakking en de vervlakking onder de Hebreeën. Het steeds verder afdwalen van die ene apostel en hoge priester der belijdenis. Nou, dan voel je aan, dat wil niet zeggen dat de mens minder vroom wordt, want je kunt in de Hebreeënbrief geen uitgesproken bestraffing vinden van bepaalde zonden. Dadelijke zonden. Meer een geestelijke afwijking vind je. Kijk, en nou kenmerkende, zeer waarschijnlijk zijn die Hebreeën, hoe verder ze van de Heere Jezus afdwaalden, hoe meer zijn ze het in de vorm gaan zoeken. Hoe meer zijn ze het gaan zoeken in die bevatting, in die leer van de rabbijnen. Nou kun je wel begrijpen dat de Heilige Geest, die zo wonderlijk is in zijn lering, dat hij gaat zeggen, deze met een hoofdletter, die Christus, die is zoveel meer heerlijkheid, glans en luister waardig geacht van Mozes. Hoeveel meer? En dan neemt hij een bekende regel. Zoals iemand, bijvoorbeeld, die het huis bouwt, meer eer heeft dan het huis. Als wij een kunstig bouwwerk zien, wie heeft dat ontworpen? Vooral als mensen erin geïnteresseerd zijn, hè? Dan weet iedere Hilversummer zo wel dat het raadhuis van door Dudok van heel ontworpen is. En het ons gebouw en zoveel van die bouwwerken die door hem ontworpen zijn. Nou, dat huis is er niet uit zichzelf gekomen. Dat huis is ontworpen. Dat huis is in de tweede plaats aangenomen. Een aannemer die heeft het aangenomen en die heeft het gebouwd. Goed, nou staat dat huis er. Maar ja, dat huis kon er niet komen uit zichzelf. Dus wie is er nou de eer waardig, de meeste eer? Moeten we nou tegen dat huis zeggen, oh, wat ben je mooi en hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nee, dat geldt de architect, de ontwerper. En dat geldt ook, zou je zeggen, de uitvoerder. Al is het in iets mindere mate, maar dat zou je ook nog kunnen zeggen op natuurlijk gebied. Hè? Die mensen die eraan gewerkt hebben, die tekeningen hebben uitgewerkt. Maar dit is in ieder geval duidelijk, dat degene die het huis bouwt, die het ontworpen heeft, hè? Dat die meer eer heeft dan het huis zelf. Je zou het nog verder uit kunnen breiden. En in de grote ontwerper de goddelijke vader zien. En in de bouwer of inrichter van het huis. Het kan ook met inrichten vertaald worden. Het alles op orde brengen. De tweede persoon, namelijk de Heer Jezus Christus. Maar als het spraakgebruik de lijn maar duidelijk mag zijn. Want ieder huis staat er dan verder, wordt van iemand gebouwd. Een huis komt niet uit zichzelf. Maar die dit alles gebouwd heeft, is God. De oude kerk, de heel oude kerk, dan dat wil zeggen de kerk in de dagen vlak na de apostelen, die verklaarde dit als een aanduiding van de Heer Jezus. Later ging men het zo verklaren, God die door middel van Christus het huis heeft gebouwd. Toch val ik liever terug op de oudste gedachte. Want de apostel is bezig om Jezus en Mozes met elkaar te vergelijken. En om de uitnemende grootheid van Jezus boven Mozes aan te tonen. En nou brengt hij ook dit element erin naar voren, wat in hoofdstuk 1 ook al aan de orde kwam. Die dit huis gebouwd, dit heilswerk, dit plan van God uitgevoerd heeft. Die kerk gebouwd heeft, die dat gedaan, dat is God. Want Jezus Christus is God uit God en licht uit licht. Kijk, eerst mochten de Hebreeën nog denken, hij is getrouw, die zalig maken, zoals Mozes trouw was. Maar al gauw haast hij zich naar het toppunt als het ware, om die gedachte weg te nemen, als zou er geen verschil zijn. Want Mozes nog Paulus hebben iemand zalig kunnen maken. Niemand heeft dat huis van Gods gunst bewijzen kunnen bouwen. Dat kon ook geen mens, maar wie dat zou doen, die is God en mens in eenheid van persoon. Dat is het wonder wat hier aangeduid wordt. Ieder huis wordt door iemand gebouwd in het gewone leven, dat kun je gerust aannemen. Komt er niet vanzelf. Je hebt mensen die zeggen bijvoorbeeld, er is geen God, maar het is precies hetzelfde als dat je bijvoorbeeld dit kerkje bekijkt en je zegt, ik geloof dat er geen metselaars bestaan en er bestaan geen architecten. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dan moet je maar aannemen dat die kerk hier op de een of andere manier gegroeid of uit de lucht gevallen. Dat is onzin. Nee, dat is zeker. Ieder huis wordt van iemand gebouwd. Maar dan zijn het allemaal huizen van steen en van hout en noem maar die dit, waar we het over hebben, wil de schrijver zeggen. Over dat werk, dat grote werk van God, die dat alles gebouwd heeft, is God zelf. De eeuwige Zoon van God. En dan gaat hij dat nog even iets verder uitwerken. Mozes is wel getrouw geweest in geheel Gods huis. Zo mag ik lezen. In zijn huis mag je lezen met een hoofdletter. Over zijn. Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis. Als een dienaar. Want Mozes was eigenlijk zelf ook maar een bouwsel. Door God gebouwd, door God geleerd. En hij werd als een dienaar in dat huis, te midden van die gemeente van Israël, werd hij daar neergezet. Hoe werd hij daar neergezet? Nou, eigenlijk, en dat is een zeer belangrijk punt van zijn zending, tot een getuigenis, of een getuigenis, of een getuigenis, tuigen van de dingen die daarna gesproken zouden worden. Wat wil dat zeggen? Wat wil dit zeggen? Het laatste en het hoogste woord kon Mozes niet zeggen. Hij kon wel door middel van Gods genade en verlichting zeggen, zulk een lam hebben wij van nodig. Zulk een zaligmaker moet het zijn, wil het ooit goedkomen. Hij mocht hem als het ware uittekenen in de dienst der offeranden en in de hele bouw van de tabernakel. Maar Mozes kon niet zeggen, dit is het, dit is hij. Dat kon hij niet, want het was de tijd nog niet. Dus hij stond daar in het huis als een dienaar van God om te getuigen van de dingen die daarna gesproken zouden worden. En die daarna gesproken zouden worden, dat zou ik samen willen vatten. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Mozes sprak wel een woord. Hij sprak ook wel woorden van God. Maar dat woord is bij Mozes niet vlees geworden. Ze keken door de dienst der schaduwen uit naar wat komen zou. En dat is het onprofeitelijke van de godsdienst, zegt later de Hebreeënbrief, van die tijd. Toen had het wel rechten van godsdienst. Het was nog niet de volheid van de tijd. Toen was het groot dat God zo neerboog. Maar uiteindelijk was die dienst van dienaar Mozes was een getuigenis. Hij komt. Maar Johannes mocht zeggen, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Toen werd hij aangewezen, ook door de Vader, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik mijn welbehagen. Toen stond hij daar bij de Jordaan, voel het onderscheid. Hoe in Christus wat schaduw was, is klaarheid geworden. En in hem zijn de profetieën bewaarheid. Daarom zegt hij, maar Christus, expres Christus, de ambtsdrager, profeet, priester en koning, als de zoon over zijn eigen huis, niet in zijn huis, dat was Mozes. Mozes was een dienaar, in geheel zijn huis. Maar Jezus Christus als de zoon over zijn huis. Dat wil zeggen, het is de Heere. En Thomas zegt, mijn Heere en mijn God. En mijn Vader die ze mij gegeven heeft. Hij is hun eigenaar. Die met zijn dierbaar bloed heeft betaald. Die met zijn wonden en zijn zeer bittere lijden dat huis van Gods gunst bewijzen gestalte heeft gegeven. Voelt u, hier komt de apostel tot de toppen. Maar Christus de gezalfde, die is niet een dienaar alleen in huis. Maar die heeft tot bloedens toe dat huis opgebouwd. En toen zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde nederliepen, toen bracht hij de bouwstenen aan om die goddelijke deugden verheerlijk te hebben en die heilige wet vervuld te hebben en die vloek der wet te dragen. Zie je, dat is Christus als de zoon over zijn eigen huis. Het is betaald, duur betaald. Wiens huis wij zijn. Wiens huis wij zijn. Is dat waar? Er staat, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Maar dat wordt iets te lang. Daar ga ik niet verder op in. Je moet alleen weer niet zo lezen. Moet ik daar nou aan voldoen? Nee, je moet het zo lezen. Hè? De apostel die werpt hier als in de toepassing een vraag in het midden. Hij gaat er niet van uit, al noemt hij ze broeders op grond van hun belijdenis. Daarom gaat hij er niet van uit als van een bepaalde statische vastheid, dat jullie lopen het allemaal goed af. Jullie zijn allemaal uitverkoren. Nee, daar gaat hij niet vanuit. Hij gaat van het zichtbare uit. En nou is net alsof hij zeggen wil, ja broeders, Jullie hebben dat heilige evangelie door genade mogen omhelzen. Jullie zijn het huis Gods. Hè? Want je weet toch van de vastigheid en de roem der hoop en de vrijmoedigheid. Als dat ten eenenmale weg is, dan kun je wel net gaan doen als de Joden in de tijd. Punt 1, ik ben een uitverkorene. Punt 2, ik ben, omdat ik het volk van God ben, zal ik me ook zo gedragen zoals het moet. En als ik tekortschiet, zal God het me vergeven. En dan gaan wij, dan kunnen we zeggen, er is geen afval. Ja, bij God niet hoor. Er zal er niet één gemist worden. Maar zoals wij hier op aarde leven, zijn er al heel wat van die heiligen gesneuveld. Die op een allerellendigste manier aan het einde zijn gekomen. En die soms zo glashelder en zuiver de zaken voor konden stellen. Dat kan. Daarom moet je denken, de schrift, die gaat nooit uit van een soort ijdele rust die de mens heeft. De schrift komt straks weer heden indien ge zijn stem hoort. De schrift zegt niet, ja, jullie weten het wel, jullie hebben het toch. Nee, dat is zeker waar. Maar dan zal het ook eeuwig waar blijven en zal er voortdurend zijn die arbeid van de Heilige Geest, waarin ik niet rusten kan in mijn volharding, ook niet dat ik een keertje geloofd heb of beleden heb, maar dan zal er een voortdurend drijven zijn van de Heilige Geest naar de waarachtige bouwmeester, naar de waarachtige grond, Christus. Dat bedoelt de apostel. Net als in de Korinthebrief. Beproeft u zelf of geen het geloof zijt. Beproeft u zelf. Dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, maar dit en ja, maar dat. Nee. Je hebt mensen die maken een eigenschap van het huis dat alles er op zijn kop staat. En dat er geen vastigheid is in het huis. Maar als je hier, ja, Calvijn die zegt hier, als ik me goed herinner, zegt hij ervan. Ja, waar dat niet zo is, zegt hij, dan ben je geen huis van God. Ik zeg met mijn woorden hoor. Want het kenmerk van het huis van God is dat het wel gefundeerd is, vast is op een rotssteen gegrond. Als wij nou dat huis zo gaan bewerken en dan net doen alsof dat nou het echte is, dat dat huis ook maar aan elkaar hangt als los zand. Door de zaligheid en de fundamenten waar het eigenlijk op gebouwd is, gewoon niet te achten. Ja, dan zegt Calvijn, dat is vrees, dat, dan ben je geen christen. Je hebt mensen die het ongeloof en de onvastheid en alles wat erbij hoort uitzitten te stallen als een teken van echtheid. Maar dat is niet waar. Nee, de kerk zingt eerder, dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken wanneer ik steeds opmerkend waar geweest. We hoeven de vuile was niet buiten te hangen, want het ongeloof is een God onterende en een verdoemelijke zonde. Ja, misschien zeg je dan, nou, dan ben ik buiten dat huis. Want bij mij hangt alles als loszand aan elkaar. Nou ja, dat moet je ook weer zo niet zien. Het is wel goed dat je denkt, ik ben buiten het huis. Maar het is beter om te zeggen, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Wil alles maar afbreken wat er van binnen aan ongeloof en twijfel de kop op wil steken. Dat weet je. Maar het is niet zo dat wij het kenmerk van het huis van God moeten laten bestaan in onvastheid. Want er staat achter, als we dan die roem daar hoop tot het einde toe vastbehouden. En in het oorspronkelijke is dat een woord met een buitengewone nadruk. Waar veel nadruk klemtoon op dat vastbehouden. Dat wil dit zeggen, mensen, als we niet blijven. Al waren we 100 keer bekeerd, bij wijze van spreken. Bij die dierbare Heere en zaligmaker. Om van hem alles te verwachten. En met vrijmoedigheid aan hem te vragen. Of die zijn genade en liefde en bloed op ons wil sprengen. Als we daar niet bij blijven, dan blijf je nergens. Dan ga je onder. Nou, dat is toch de werkelijkheid. Buiten hem is toch een verderf. Daarom de Heere zegenen het. We komen er misschien nog even op terug als de Heer ons leven spaart. We gaan nu naar huis. En de Heere geven dat het mede mag werken. Want wat Mozes niet kon, kan ik nog veel minder. Bij mezelf niet en bij jullie niet. Ik kan me ook geen hart geven om te verstaan de dingen die des geestes God zijn. Maar er is er één die het wel kan. En hij ontfermt zich over ellendigen. Amen.